Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn een hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Het 10e vers van Psalm 33. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 91 en daarvan de verse 1 en 2. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En ook het tweede, hij zal uit vogelsvangers net uw veilig doen ontkomen. 1 en 2 van Psalm 91. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Dat is lied 430 uit Op Toonhoogte en dat willen we samen zingen na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu eerst samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. We danken u dat u die God bent, die er is en die er blijft en die ook zorgt. En daarom hoeven wij niet bang te zijn. Dat hebben we zojuist gezongen. Toch is dat niet een kwestie van we zetten de knop om en dan is het weer goed. We zijn immers mensen die soms zo sidderen van angst, omdat dingen ons in hun greep hebben, ons te pakken nemen, ons bezighouden. Hoe moet het verder en hoe komen we verder? Toch danken we u dat we altijd weer bij u terecht mogen en ons oor te luisteren mogen leggen bij u en wat u zegt en welke richting u aangeeft. We willen u danken dat u die God bent die leeft en die regeert, die trouw houdt en niet loslaat, die woord houdt. En rondom uw woord mogen we ook vanmorgen weer samen zijn, hier in de kerk, verbonden met al die mensen die thuis meeluisteren op dit moment of op een later tijdstip. En we bidden van u, laat uw woord zo zijn werk doen in onze levens, dat we het merken, dat uw woord een woord is met macht, met kracht, en dat het ons raakt en bereikt, en dat het ons treft tot in de diepste vezels van ons bestaan. En dat er geen enkel gebied meer zal zijn op ons levensterrein waarover u het niet voor het zeggen hebt. Dat vraagt van ons dat we buigen onder uw woord, ons buigen over uw woord, ons laten gezeggen door uw woord en geest. En in hoeverre dat geweest en gebeurd is, dat weet u ook. En dat weten we zelf ook als ons de spiegel wordt volgehouden van de 10 geboden, de samenvatting door Jezus Christus om u lief te hebben en daarnaast als onszelf. En dan moeten we het eerlijk erkennen, we hebben geen 10 voor de 10 geboden. Wij zijn geen geslaagde mensen en toch geeft u het ons hier weer te zijn, hier weer te zitten en te staan, hier weer samen gemeente te zijn, net zoals thuis. Wat is uw genade groot, Heere, dat hebben we nodig, daar moeten we telkens weer van hebben. En dan niet om het maar te beleven alsof we maar raak mogen leven, want uw genade is toch altijd groter en dat is ook zo. Maar juist om het af te leren. Leidt u ons ook daarin, o God, dat we ons niet laten leiden door iemand of iets anders, maar voor andere stemmen juist doof zijn en gericht op u, gespitst op u, ons laten gezeggen door u. Neem ons in uw hoede, in ons luisteren, in ons spreken, in ons orgelspel en zingen. En dat alles is tot eer van u, de God die leeft in alle eeuwigheid. Wees met uw gemeente wereldwijd, waar ze dan ook samenkomt, ook aan het andere eind van de wereld, ver van ons bed vandaan, waar de omstandigheden vaak zo totaal anders zijn, soms ook zo moeilijk, zo onoverzichtelijk, zo ondoorzichtig. Geef ook daar volharding en te merken dat men op u mag bouwen en dat u regeert. Geef ons zo allen, waar dan ook ter wereld, uw zegen. Om Jezus wil bidden we het van u, uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wel Exodus 14, de verzen 1 tot en met 20. Exodus 14, de eerste 20 verzen. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze terugkeren en hun kamp opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en de zee voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden ze. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen? Dat we Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar ze hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hahiroth, voor Baal-Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen, door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten we de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen, dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie, het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u, hef uw staf op, steek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat ze achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters, dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen de versen 14 en 15 uit Exodus 14, waar we lazen dat Mozes zegt, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. En toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. Voordat we dit overdenken, zingen we eerst nog en wel uit Psalm 106. Daarvan de verzen 4, 5 en 6. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Onze ouders in Egypteland beveiligd door zijn sterke hand, vergaten als een gunst bewijzen ze morden aan de Rode Zee. Doch om zijn naams wil, om zijn macht te tonen aan dat dwaas geslacht, schold hij de zee. 4, 5 en 6 van Psalm 106. Gemeente des Heren, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als ik dat gedeelte zou lezen uit Exodus 14, dan komt bijna als vanzelf dat gedicht bij me boven. Dat gaat zo. Een mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest, maar dat nooit opkomt dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Wie dat gemaakt heeft, de geleerden, die zijn het daar niet over eens. Dat is ook niet het belangrijkste. Gewoon inhoudelijk staat het heel dicht bij me. Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest en dat niet komt opdagen. He, wat ben je bang voor? Nou, de een voor een crisis, de ander voor een recessie. Dat mijn gezondheid me in de steek laat. Je baan. En is die angst terecht? Waar komt die angst vandaan? Angst maakt me opgejaagd. Aan de andere kant maakt het me soms ook vleugellam. Kijk, en het is natuurlijk gemakkelijker om dapper te zijn op een veilige afstand. Maar als gevaar op de loer ligt. Ik las ergens angst, dat is jezelf gehoorzamen. En moedig zijn, dat is jezelf bevelen. Israël is bevrijd. De farao heeft hen laten weggaan. Gods zorg bij dag en bij nacht, die blijkt maar al te zeer uit die wolkkolom en uit die vuurkolom. Elk uur, elk ogenblik konden ze daar hun oog op slaan. Maar tegelijkertijd zijn ze er nog niet, hè? Inderdaad, ze zijn er nog niet. En er kan nog zoveel gebeuren. Ja, daar heb je het. Er kan zoveel gebeuren. En dat gebeurt dan ook. En dat kan je aangrijpen, hè? Als je daar eens over nadenkt. Wat er allemaal niet zou kunnen gebeuren met een mens. Ah, dan heb je eigenlijk geen leven meer. Zoveel. Zo overweldigend. Je kunt ziek worden, een kwaadaardige ziekte, ik noem maar iets. Je kan een vliegtuig op je huis neerstorten. Je kunt door een auto aangereden worden op een terrasje. Een mes tussen je ribben is ook mogelijk vandaag de dag. Wie is zijn leven nog zeker? Wie zegt, mij overkomt niks? Durf je nog al één stap buiten de deur te zetten? Nou vind ik natuurlijk wel, je moet het niet op gaan zoeken, hè? Dat is de andere kant. Met hoge snelheid op een spekgladde weg, dan vraag je ergens om. Dan kun je erop wachten dat het niet goed gaat. Nou was de weg van Israël niet rechtstreeks naar het noorden. Dat hebben we de vorige week ook gehoord. Maar ze maakten een omweg. Niet langs de Middellandse Zee, niet langs de Filistijnen, dat zou oorlog worden. Nee, ze moeten hun kamp opslaan bij de zee, bij de Schelfzee. Dat is een westelijke uitloper van de Rode Zee. En dat wordt dan een soort val, een valstrik voor farao. Die zal denken dat Israël verdwaald is, de weg niet meer weet, gedesoriënteerd is. En dan is het weer de hoogste tijd voor farao om verhaal te halen. Hij laat zijn eigen strijdwagen in orde maken en vervolgens het hele leger. 600 strijdwagens worden ingespannen. Dat ligt er niet om. Zo'n leger, dat hoor je, dat zie je aankomen. Aanstormen. Ja, dan zit je daar als volk. Mannen, vrouwen, kinderen. Allemaal. En dan zie je het voor je, of beter achter je. Ze komen van achteren. Maar ook links en rechts. Bergen. En voor je. De zee. Je zit vierkant in de val. Knel. Je kunt geen kant op. En dan wordt de vreugde van bevrijd te zijn uit Egypte ook alweer gauw de grond ingeboord. Dan komt teleurstelling voor in de plaats. Zware teleurstelling en die uit zich in een zwartgallige en sarcastische opmerking. Waren er in Egypte geen graven, Mozes? Hè? Moeten we nou hier omkomen, joh? Is dit het nou? Heb je ons hiervoor meegenomen en bevrijd laten worden? Hoe heb je dit kunnen... Waren we maar in Egypte gebleven? Had ons maar met rust gelaten. Dan hadden we de Egyptenaren gewoon kunnen blijven dienen. Dat is toch veel beter geweest dan in de woestijn te sterven. En als je dat zo beluistert, hè, die zwaarmoedige ondertoon, dan klinkt dat wanhopig, begrijpelijk. Dan klinkt dat hopeloos. Met een stukje spot erin. Aan het adres van Mozes. Dat is de boosdoener. Als je daar goed over nadenkt, en deze hopen hulpeloze praat komt boven, aangevuld met allerlei alternatieven en vol ongeloof. Hè, als al je vertrouwen weg is en je ziet het niet meer zitten, ja, dan weet je ook niet meer wat je zegt, denk ik. Waren er in Egypte geen graven? Ja, piramides, die hadden ze zelf gebouwd. Maar ze leven dus met de dood voor ogen. Dat is het einde. Meer wacht hen niet, denken ze. Maar dat denken aan het einde biedt blijkbaar geen perspectief, geen doorzicht, geen uitzicht. Hoe doen wij dat? Als christen zijnde? En je zit in de knel? Je leeft in een bedreigende situatie? Wat heb je dan voor houvast? Of komt er dan ook sarcasme? Wat is uw enige troost? In het leven, maar ook als de dood voor de deur staat, in sterven. Prachtig antwoord, hè? Dat ik gekocht en betaald ben door Jezus Christus. Zijn bloed reinigt mij. Bij hem schuil ik, wat er ook gebeurt. Zo begint onze catechismus. Denk maar aan het verhaal van de storm op zee. Dat Jezus in hetzelfde schuitje zit met zijn discipelen. Alleen de Heer Jezus slaapt en zijn discipelen weten niet hoe ze het bootje droog moeten houden en ze hozen en ze hozen en ze zwoegen en ze zweten. De lange les hebben ze Jezus toch maar wakker gemaakt. Meester, trekt u het zich niet aan dat wij vergaan? Ja, wat denk je? En wat Jezus dan vraagt, hè, als hij de wind en de golven tot bedaren heeft gebracht. Wat Jezus dan vraagt. Dat is eigenlijk zondag 1 uit de catechismus, maar die bestond toen nog niet. Maar Jezus vraagt dan recht op de man af, op de discipelen af. Hoe zit het nou eigenlijk met je geloof, joh? Is dat alleen maar theorie voor je? Of werkt dat ook in de praktijk dat je daar houvast aan hebt en mee verder kunt? Hoe zit het met je geloof? Dat is een indringende vraag. Want die houdt me wel de spiegel voor, hè? Hoe zit het met je geloof? Geloof je eigenlijk wel? En wat heb je daar dan aan? En is dat het niet wat je blikrichting totaal verandert? Nou is een gelovige geen supermens, hè? Geen figuur van, nou kijk mij nou. Moet je mij zien? Nee, een gelovige die ziet slechts op hem. En die volgt gehoorzaam zijn stem. En die is voor andere stemmen doof. In het vaste vertrouwen dat het beste nog komt. En natuurlijk, er wordt geprobeerd om daar wat tussen te krijgen. Wat tussen te wringen en te dringen, al is het maar een speld. En Satan zit ook niet stil. Er wordt geprobeerd om een bres te slaan, zo groot mogelijk gat, tussen jou en God. En om je geloof maar te ondermijnen. Zo werkt dat. En op de duur sta je te wankelen. En waar is nou het fundament onder mijn voeten? Kan zomaar gebeuren. Kan zomaar gebeuren. Helemaal niet zo moeilijk. En om dan te blijven bij en te zien op hem die voorop gaat, die het woord heeft en die woord houdt. En eigenlijk verwoordt Mozes dat ook zo, hè, naar het volk toe. Dat aardig in de rats zit. Mozes die houdt zich sterk. En die is ook sterk, denk ik, op dat moment. Die legt een soort getuigenis af. Dat is heel moedig. Niet bang zijn, blijf op je post. De redding is van God. Het heil komt van de Heere. Machtig om zo te horen, om zo te spreken. Om zo vast te staan in je geloof. Zelfs als de Egyptenaren achter je oprukken. In volledige slagorde. Als je naar het leven staat. Want, zo moet hij zeggen, die mensen die daaraan komen jagen, die zie je nooit meer terug. In eeuwigheid niet. Sterke taal. Sterke taal. Zij zullen zich gewonnen moeten geven. Wees maar niet bang. Waren er in Egypte geen graven? Zo vroegen ze. En nu wordt er gezegd dat de Egyptenaren het niet zullen overleven. Zij redden het niet. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest en dat niet opkomt dagen. God zal voor u strijden. Stil moeten jullie zijn. Hou je mond. Zwijgen. Maar dat is moeilijk. Stil maar. Wacht maar. Alles wordt nieuw. Maar ja, wachten, dat duurt zo lang. Wachten wordt aangeknaagd en aangeklaagd. En het zwijgen opgelegd te hebben gekregen, stil te zijn, is moeilijk. Dat is niet aan mij besteed. Dan komt er gemopper, binnensmonds gebrom, kritiek en andere opmerkingen. Stil zijn. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ik weet niet of u het gezien hebt in onze tekst tussen 14 en 15. Mozes is daar steeds aan het woord geweest. Eigenlijk is dat een beetje komisch, want Mozes kon niet praten. Wat had hij gezegd tegen de Heere God? Maar hij weet hier zijn mondje best te roeren, hoor. Echt wel. En dan klinkt daar een stem uit de hemel. Van God aan Mozes. Stukje kritiek. Wat loop je daar nou allemaal te zeggen, Mozes, over mij? Dat is wat? Een opmerking van de Heere God die die plaatst aan het adres van Mozes. Wat roep je toch tegen mij? Waar heb je toch over, man? Had Mozes geroepen dan? Naar God toe? Of had hij juist wat over God gezegd en getuigd over God? En het klonk best mooi. En ik geloof vast en zeker dat het nog waar was ook wat Mozes daar zei. Hij zal voor u strijden. Heeft Mozes misschien te veel gezegd? Te weinig geluisterd? De opmerking die God maakt in zijn richting, die is treffend. Wat sta je nou naar mij toe te roepen, Mozes? Alsof de Heere God wil zeggen, ik maak de dienst uit. Ik ben de Heere, jullie bevrijder. Dat hoef jij niet te regelen, Mozes. En daarom komt er van God uit, via Mozes naar het volk toe, een oproep die zo krom klinkt en zo haakshaast staat op het getuigenis van Mozes. Want de Heere God die zegt tegen de Israëlieten dat ze opbreken. Ga maar verder. Jullie moeten door. Maar dat kan niet. Jullie moeten door, opbreken. Dan sta je toch voor een onmogelijkheid. Als de slippers van de mensen van degene die vooraan lopen daar het water van de Rode Zee al raken. Zeg maar dat ze opbreken, doorgaan. Kan toch niet? Zeewaarts. Ze moeten recht door zee gaan. En dat is een gaan in geloof. Meer niet. Een onmogelijke opgave eigenlijk. In geloof is dat niet onmogelijk. Hij heeft niks te maken met roekeloosheid, maar heeft te maken met blindelings vertrouwen op het woord van God, dat hij dat houdt. En dat het waar is wat hij zegt. Niet zien, maar wel geloven. Anders houdt het geloof op om geloof te zijn. Ja, als je het wel kunt zien, bij wijze van spreken kunt vastpakken, dan is het geen geloof meer. Opbreken. Verder gaan. Ook al zie je daar de Schelfzee voor je, erop vertrouwen, hij zal wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Ik weet niet, wat had jij gedaan? Had je je tentje opgebroken en ingepakt en verder gegaan? Het zou voor heel veel mensen een hele opgave geweest zijn, denk ik, om daaraan te beantwoorden. En ik kan er helemaal in komen, hoor. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Want ik had me die Exodus zo totaal anders voorgesteld, hè. Het licht stond op groen in Egypte. Het beloofde land is in het vooruitzicht gezet. Maar er komen alleen maar obstakels. Niet langs het land van de Filistijnen, maar wel dwars door de zee. Hoe bestaat het? En je merkt het, hè? Opnieuw, keer op keer. Maar dat is bij u en bij jou en bij mij toch hetzelfde. Komt steeds weer die vraag naar boven. Hoe zit het nou met je geloof? Hoe zit het nou met je relatie tot God? En oefen je daarin ook? En dat je telkens weer opnieuw bepaald wordt bij hem en bij zijn woord en bij wat hij beloofd heeft. En je niet maar wat zoet houdt en aan het lijntje houdt. maar dat hij zich achter je wil hebben. De weg, de waarheid en het leven. Ik denk ook aan dat prachtige voorbeeld van wat Petrus meemaakt. Als Jezus op een gegeven moment zegt dat hij uit de boot mag stappen en over het water heen naar hem toe mag komen. We kennen allemaal die geschiedenis. Hoe zit het met je geloof, Petrus? Of is je geloof alleen maar een stuk enthousiasme? Van dat doen we wel even. We stappen overboord en het gaat. De golven houden. De golven dragen. Ja, en het gaat zo lang goed als dat Petrus ziet op Jezus en naar hem luistert. Maar alweer, wanneer hij zijn gedachten maar wat laat gaan, naar de golven bijvoorbeeld, ja, dan is hij weg. En denk eens aan Lot. Lot en zijn familie. Die moeten vluchten uit Sodom. Vertrek, breek op en kijk niet om. Verlang niet terug. Want dan loopt het niet goed af met je. En inderdaad, de vrouw van Lot werd een zoutpilaar. Omgekeken. Tegen de regels in. Tegen op Gods woord te vertrouwen in. Geloven is gehoorzamen. Blindelings vertrouwen. Voorrang geven aan wat God zegt. En je eigen mitsen en maren parkeren. Wegdoen. En het is waar. Wat heb ik dan mezelf tegen? Ik kom er steeds meer achter. Maar ik heb God mee. En daar kom ik ook steeds meer achter. En daar kan Paulus het uitjubelen. Hè? Als God voor ons is, niet alleen pro, maar ook echt voorop gaat. Wolkkolom, vuurkolom. Wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken. Zeg nou zelf, heeft God ooit een woord gesproken voor de grap? Nee. Het zal niet waar zijn. Wie zal ons scheiden? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat een rode zee? Is dat verdrukking? Of benauwdheid? Vervolging of honger of naaktheid? Gevaar of zwaard? Bedreiging of noem maar op? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel of wat dan ook maar ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Heere, in hem gaat geen zee te hoog. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 93. Alle vier de versen. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93 zingen we. Thank you. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken vanaf de aarde, die u als voetbank voor uw voeten hebt, maar niet als voetveeg. Uw zorg, ook voor ons, is er en blijft er. Daar mogen we op vertrouwen. Omdat voor u geen zee te hoog gaat. We hebben er net van gezongen. We hebben er net ook over gehoord. Heere God, we bidden van u. Helpt u ons erbij om het oog steeds weer gericht te houden op u. En het te weten, het te beleven, wat ons enige houvast is. In voor- en tegenspoed, in leven en in sterven. Dat is niet alles wat we zelf hebben verworven, niets daarvan. Maar het bent u, Heere Jezus Christus, die uw werk hebt volbracht hier op aarde. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat wat u begon. Die zal voltooien wat u ooit begonnen bent. Wilt u ons zo in uw hoede nemen? En ons ook laten merken dat we alleen dan wel geborgen zijn. Heere God, we bidden u, help ons om dat ook te beleven en uit te dragen naar anderen toe, zodat ook anderen tot heilige jaloersheid worden verwekt, om ook te gaan zien op de Heere Jezus Christus, om hem ook lief te hebben, om hem ook te dienen en te volgen. Wil daartoe met uw woord en met uw geest bezig zijn en trekken en treffen. Heere God, we danken u voor al uw goede gaven waar u ons mee omringt. Elke dag weer opnieuw. Geef dat we ze goed gebruiken. Bovenal ook het woord dat ons is toevertrouwd. Dat we daarin lezen en uit leven, dat we daarin graven en prachtige schatten opdiepen, om die te gebruiken tot eer van u. We willen u bidden voor degenen die ziek zijn of mankerende. We dragen mevrouw Ank van Heun aan u op. We willen haar sterken en nabij zijn. We bidden u voor de familie Jansen die Vrijthof heeft verlaten en zich nu in Tiel heeft gevestigd, de ronding. We dragen meneer Langelaar uit Tiel aan u op. Wilt u hem nabij zijn, o God? En geef hem sterkte en kracht. Ook als het leven zo anders loopt, als was gehoopt, als was gedacht. Geef hem uw nabijheid te ervaren. En dat u een God bent op wie te bouwen blijft. We bidden u voor meneer Martin van Veen, die voor een zware operatie staat in de loop van de week in Leiden. Geef de kennis en de kunde van de doktoren uw zegen, o God, en dat hij mag worden geholpen tot de eer van u. Gedenk mevrouw Nel van Beuzinchem, die ook in het verloop van deze week wordt opgenomen in Nijmegen voor een operatieve ingreep. Wees u een God van nabij, die draagt en sterkt. En help ons, o God, om het maar te merken dat u er bent, erbij bent, juist ook in het lijden dat wij vaak vrezen, maar dat het zo totaal anders loopt, ziende op u. Heere God, we bidden u voor Christian Brinkman, die voor studie in Bolivia vertoeft, waar het zo'n brandhaard is, wees hem nabij. En schenk hem ook te merken dat u een God bent van nabij. We dragen ook de familie Teun de Ridder aan u op, voor wie het hectische weken zijn van wikken en overwegen, als er beroepen op hen waren uitgebracht. Geef dat ze ziende op u ook hun beslissing mogen nemen. We bidden u voor de wereld in nood. Als we straks onze liefdegaven mogen geven voor de vluchtelingen in Syrië. Geef, Heere God, dat mede door wat we mogen missen en kunnen afstaan, dat ze daardoor geholpen worden. Verder geholpen worden. En geef, Heere God, bij alle nood, waar dan ook ter wereld, dat we het mogen merken. Dat het zo niet blijft. En dat het zo niet kan. Maar dat u dwars door alles heen, het heen voert naar uw toekomst, die ongekend is, die totaal af is, waarin u zult zijn, alles en in allen. Heere God, wees zo met allen die een moeilijke weg te gaan hebben, van verdriet of rouw of eenzaamheid. Wil een God zijn van nabij, met wie we verder kunnen en komen. Omgord ons dan met kracht. We verwachten het van u. Wil ons ook vanmiddag weer te samenbrengen rondom de open Bijbel. Met hen die anders begaafd zijn. En geef ook dan een gezegende dienst. We vragen het uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Onze liefdegaven mogen we uitreiken in de eerste rondgang voor de hulp voor Syrische vluchtelingen. Diaconale collecte die we aan de ZOA zullen afstaan. Tweede rondgang is voor het werk van de kerk rentmeesters. En de derde rondgang is voor bijstand in het pastoraat. De bussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Zegenen de Heere u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Weerklank 347, de versen 1, 4 en 5. O God van hemel, zee en aard, die ons voor ramp en onheil spaart. 1, 4 en 5 van lied 347. Wij gaan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.